Yeah. Goedenavond, broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik hoop dat ik over een paar jaar nog mag zeggen, broeders en zusters. Mogen de Heer dat geven. Laten wij met elkaar de Heer een zegen vragen over deze avond. Heren, wij komen tot u in de naam van de Heer Jezus. Die ene naam die u gegeven hebt, waardoor wij zalig moeten worden. De naam van de Heere Jezus Christus, die de snaren van ons hart beroert. Die ons leven doet zingen. We zeggen u dank voor hem, die in deze wereld gekomen is. En zijn leven in onze plaats en voor onze zonde aan het kruis gegeven heeft. Als onze volmaakte plaatsvervanger. Wij zeggen u dank, Heer, dat we in uw naam bijeen mogen zijn en we zijn gekomen in het bewustzijn van uw tegenwoordigheid. U heeft ons die geweldige belofte gedaan in uw woord, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Zo bent u ook hier deze avond. En wij bidden u, Heer, heiligt u onze samenkomstplaats, doorademt u deze ruimte met uw geest. En wij bidden u om een soeverein en onweerstaanbaar werk van uw geest, in de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel, in de wedergeboorte, in de levensheiliging, maar ook in de vertroosting en de bemoediging. Wij bidden u zo om een krachtig werk van uw Heilige Geest, Heere. Openbaar uw kracht in onze zwakheid. Heere, wij zien uit naar de ontmoeting met uzelf. Door uw woorden, door uw geest. Zo bidden wij om uw zegen. Daar is alles aan gelegen, Heere. Daarom dat we eerst tot u komen. Wij belijden ook onze zonde. Alle hardheid van hart. Alle geestelijke onverschilligheid. Alle geestelijke apathie. Heere, we brengen het bij u. U kent ons hart, u kent ons leven. U weet, Heere, u bent gedachtig dat wij stof zijn. Geneigd van nature tot alle kwaad en zonde. Maar wij zeggen u dank dat u een gaarne vergevend God bent. We pleiten op de belofte van uw woord, die hele bijzondere belofte. Indien wij onze zonde belijden, dat u getrouw en rechtvaardig bent om onze zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. O Heere, wij bidden u zo dat we als vrijgesproken mensen de ontmoeting met de levende Christus mogen hebben deze avond. Geef veel licht over uw woord, Heere. Geef dat er een ontdekkende prediking zal zijn, waar we aan onszelf, maar bovenal aan u ontdekt worden. We vragen u dat uit genade en in Jezus' naam. Amen. We gaan nog met elkaar zingen uit Johan de Heer 543. Ik heb geloofd en daarom zing ik van Gena. willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen. En wel uit Handelingen 19, vers 13 tot 20. De eerste schriftlezing is uit Handelingen 13, vers 19 tot 20. Handelingen 19, vers 13. En bedenkt u bij het lezen van de Bijbel dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Zo lezen wij met elkaar in Handelingen 19, vers 13. En enkele van de rondreizende Joodse duivelbezweerders waagden het de naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden: wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Het waren 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij. Zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtte. En het werd bij allen bekend. Zowel bij de Joden als bij de Grieken, die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. Men berekende de waarde ervan en kwam op 50.000 zilverstukken. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe. Het werd steeds sterker. Tot zover de eerste schriftlezing. Wij vervolgen onze lezing in Efeze hoofdstuk 6. Efeze hoofdstuk 6. En wij lezen vers 10 tot en met vers 12. Vers 10 tot en met vers 12 van de brief van de apostel Paulus aan de Efeze, het zesde hoofdstuk, vers 10 en vers 12. Efeze hoofdstuk 6, vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van die tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Tot zover. Wij beperken onze overdenking vandaag tot vers 10 en vers 11a. Vers 10 en vers 11a. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere, in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Dat is de tekst van onze overdenking. Voordat we dat gaan doen, gaan we nog met elkaar zingen uit Johan de Heer. Johan de Heer 133, hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil. Vers 1 en vers 5 van Johan de Heer 133. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Het is een moeilijke boodschap om een pasbekeerd mens, iemand die nog maar kort geleden tot de Heer Jezus gekomen is, te moeten vertellen dat hij niet op een speelveld, maar op een slagveld terechtgekomen is. Het zou niet fair en ook niet realistisch zijn om alleen maar te spreken over de zegeningen die ons in Christus ten deel zijn gevallen, over de vergeving van zonden, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven, over de inwoning van de Heilige Geest, zonder te wijzen op de vijanden die het op zijn geestelijk leven hebben voorzien. Nu, wanneer u, wanneer jij uitgenaden door het geloof in de Heer Jezus Christus bent verzoend met de Heere God, wanneer je hem mag kennen als je hemelse vader, dan stellen de machten van het kwaad zich tegen je op. Ze kunnen je weliswaar niet overwinnen, want de Bijbel zegt, hij die in u is, is meer dan hij die in de wereld is. Dat is de Heer Jezus Christus. Meer hij die in ons is, de Heer Jezus Christus, is meer dan hij die in de wereld is. Toch zijn de vijanden van de gelovigen ongelooflijk sterk. De vijand zal alle kwade machten mobiliseren en op je loslaten. Hij zal het vuur van de hel aan je voeten leggen. En dat alles om je ertoe te bewegen, om je toewijding aan Christus op te zeggen, om het getuigenis van Gods genade in je leven te verzwakken en de naam van Christus in je leven te besmeuren. Het hele Nieuwe Testament getuigt van begin tot het einde dat het normale christelijke leven een strijd is. Het hoeft ons niet te verwonderen alsof ons iets vreemds overkomt. Integendeel, het onderwijs over de geestelijke strijd behoort bij het basisonderwijs of de eerste melklessen van het normale christelijke leven. Het is aan de Romeinen dat de apostel schrijft dat wij de wapens van het licht moeten aandoen. Wapens. Hij zegt, de nacht is vergevorderd, de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Wapens. In Korinthe roept hij de gelovigen in Christus op tot manmoedigheid, tot heldhaftigheid. Hij zegt, wees waakzaam, sta vast in het geloof. Dat is het geloof van de schriften. Hou daaraan vast, wees manmoedig, wees sterk. In zijn tweede brief aan de Korintiërs spreekt de apostel over de wapens van de gerechtigheid aan de rechter en linkerzijde. En even verderop lees je, de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig voor God, tot afbraak van bolwerken. En aan de Thessalonicenzen schrijft Paulus, maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Nogmaals, het Nieuwe Testament laat er niet de minste onduidelijkheid over bestaan dat de gelovigen in Christus, in navolging van Christus, met heftige geestelijke tegenstand te maken krijgt waarop hij moet zijn voorbereid. Het altijd aanwezige gevaar is dat kinderen Gods de slagkracht van hun tegenstander onderschatten. Gemeente, in het Heere nu is ons geen paradijs beloofd. Integendeel. Als je aan Christus gelijkvormig wil worden, als je wil groeien in de genade en kennis van Christus, dan zul je ontdekken dat het christenleven alles behalve van een leien dakje gaat. Ik zal er niet omheen draaien. Je krijgt te maken met strijd. Met een harde en genadeloze strijd. We zijn het doelwit geworden van Satans genadeloze aanvallen. Weet u, als de Heer een genadewerk doet, wanneer mensenlevens veranderd worden, dan kun je er zo goed als zeker van zijn dat de boze op een zwakke plek, op een onbewaakt moment, de aanval opent. En daarom worden we voortdurend in de schrift opgeroepen tot waakzaamheid, om wakker te zijn, om bij de tijd te zijn. De boze is erop uit om, als het mogelijk zou zijn, het is niet mogelijk, maar als het mogelijk zou zijn, het genadewerk van God in je leven teniet te doen. Om het christelijk getuigenis te ontkrachten, om ons tot tandeloze, krachteloze, zouteloze christenen te maken. Ook onze Heer en Meester, Jezus Christus, is tijdens zijn omwandeling op aarde meermalen door de boze aangevallen. De Satan wilde koste wat het kost voorkomen dat de Heer Jezus zijn verlossend en triomferend kruiswerk zou volbrengen. Met alle helse machten wilde hij de heiland ervan weerhouden om zijn van God gegeven opdracht te vervullen. En zijn van God gegeven opdracht bestaat uit twee woorden: eeuwig leven. Doe alles wat nodig is, mijn zoon, om die mensheid, een verloren mensheid, te winnen en het eeuwige leven te geven. Maar daarvan heeft de Satan gezegd: als het mogelijk zou zijn, zal ik daarvoor gaan liggen en dat proberen te verhinderen. Denk maar aan de kindermoord in Bethlehem, die tot doel had een vroegtijdig einde te maken aan het leven van de Messias. Denk ook aan de verzoekingen in de woestijn. En die keer dat de Heer Jezus zei: ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Als de Heer Jezus met deze geestelijke strijd geconfronteerd is geworden, broeders en zusters, hoeveel te meer wij, die door zijn lijden en sterven en opstanding uit de doden, door het geloof getrokken zijn uit de macht van de duisternis en overgebracht zijn, overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Nu noemt de Bijbel de Satan de overste van deze wereld. De overste van deze wereld. Binnen de grenzen die de Heere God hem gesteld heeft, heeft hij het op deze wereld voor het zeggen. En dat hoeft verder geen onderbouwing, dat zie je om je heen. De wereld is zijn machtsgebied. Wij bevinden ons als kinderen Gods op vijandig terrein. Het idee van sommige charismatische christenen om in deze tegenwoordige bedeling straten, dorpen en steden en provincies op te eisen voor de Heere gaat in tegen het gezonde nieuwtestamentische onderwijs. Zoals de grote koning, de Heer Jezus Christus zelf, noemde Satan de vorst van deze wereld. Hij heeft het hier voor het zeggen en het is belangrijk dat je als kind van God je bewust bent dat je op vijandig grondgebied bevindt. Daarbij noemt Paulus hem ook de aanvoerder van de macht in de lucht. Niet alleen deze wereld, maar hij is ook de aanvoerder van de macht in de lucht. De wereld en de lucht zijn het domein van de boze. Daar voert hij zijn strijd. Dat is weliswaar de strijd van een desperado, omdat hij door Christus is overwonnen. Maar niettemin slaat hij nog steeds met kracht, met brute kracht, om zich heen. Omdat de Heer Jezus Christus zich na zijn opstanding uit de doden heeft gezet aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Daarom dat de Satan hem geen kwaad meer kan doen. Hij kan de Heer niet meer verzoeken en of aanvallen. Hij kan geen enkele macht meer over de heiland uitoefenen. Daarom dat de vijand nu zijn pijlen richt op het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus is de gemeente. Samengesteld uit alle die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. De gemeente waarvan Christus het hoofd is. De brandende pijlen van de boze treffen nu het lichaam van Christus, de gemeente of de kerk van Jezus Christus. In zijn duivelse oorlog probeert hij nu het genadewerk van God in de kerk te besmeuren en onderuit te halen en krachteloos en zouteloos te maken. Het is hem er alles aan gelegen om het licht op de kandelaar te dimmen en als het even kan te doven. En we hoorden gisteravond nog vertellen dat elke week 2 of 3 kerken gesloten worden in Nederland. Het lijkt wel of de boze aan de winnende kant is. Maar wat een troost en bemoediging dat de Heer Jezus Christus zelf gezegd heeft: ik zal mijn gemeente bouwen. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. De ware kerk des Heren, dan spreken we niet over denominaties. We spreken over de ware kerk van de Heere die dwars door alle denominaties aanwezig is. Ik zal mijn gemeente bouwen, de hel zal haar niet overweldigen. Wat een geweldige, troostrijke belofte in een tijd waarin zoveel afval plaatsvindt en kerken gesloten worden. De ware kerk van de Heere zal niet door de hel teniet worden gedaan. Ondertussen worden de kinderen Gods bijna non-stop bestookt met het artillerievuur uit de hel. Gemeente, dat is niet verwonderlijk. Dat hoeft ons niet te verbazen, want wij zijn de ambassadeurs van de grote koning. We zijn zijn medewerkers in het bereiken van het verlorene van deze wereld. En mede daarom dat de Satan alles zal doen wat in zijn vermogen ligt, om ons van onze belangrijkste missie af te houden. Hij zal ons proberen onderuit te halen, krachteloos te maken, door ons te verstrikken en gevangen te zetten in de zonde. hoeveel christenen zitten vandaag de dag niet verward in de zonde. Daardoor zijn ze geestelijk in feite krachteloos. Krachteloos in hun omgeving, in hun getuigenis, in hun leven met de Heer. Let op, broeders en zusters, Satan is een machtige, niet te onderschatten tegenstander. Maar, met de erkenning van de enorme slagkracht van de hel, niet alleen in deze wereld, maar ook in de lucht, worden wij daardoor niet verlamd. Het jaagt ons geen schrik aan. Immers de Heer Jezus, de koning der koningen en de Heere der Heren, heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. De vijand mag dan de vorst van deze wereld zijn en de macht in de lucht, een machtige tegenstander, maar de Heer Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En hij is het die in ons woont. Hij die in ons woont is meer dan hij die in de wereld is. Nu vanaf hetzelfde moment dat je de Heer Jezus Christus hebt leren kennen als je zondeverlosser en Heer, bevind je dus op vijandig grondgebied en midden in een geestelijke strijd. Het is zoals we ook gezegd hebben geen speelveld, maar een slagveld. En ik heb een bang vermoeden dat veel christenen zich daar niet van bewust zijn. Er is geen besef dat zij zich midden in een geestelijke oorlog bevinden. Gemeente, onze vijand is dus geen gedachtespinsel. Geen fabeltje uit de middeleeuwen. Maar een levensechte realiteit waar je als gelovige niet omheen kunt. Satan veracht God en hij veracht Gods kinderen. Hij veracht de kerk van Jezus Christus. De Bijbel zegt daarom, wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Biedt weerstand aan hem en dan staat er vast in het geloof. En dat is het geloof der schriften. Vast in het geloof, verankerd in het geloof van de schriften. Wat is de geloofsleer, de geloofswaarheden. Weersta hem door jezelf te verankeren in het woord Gods. Maar nogmaals, hij is erop uit om de kinderen Gods als een hongerige leeuw te verscheuren. En ook al ken je je positie in Christus en de daarmee gepaardgaande geestelijke zegeningen, en ook al vormen wij een geestelijke gemeenschap van liefde en eenheid, en ook al zijn wij vervuld met de Heilige Geest, dit zal de vijand van God er niet van weerhouden om ons genadeloos aan te vallen. Er dreigt dus groot gevaar. Maar er is overwinning. Alle voorzieningen zijn getroffen. Er is hele wapenrusting beschikbaar om deze oorlog te winnen. Heel het wapenarsenaal van het koninkrijk van Jezus Christus staat tot onze beschikking. Omdat Satans aanvallen dikwijls onvoorspelbaar en ook ondergronds en onverwacht plaatsvinden, moet de christelijke levenshouding, de praktijk van ons dagelijks leven, gekenmerkt worden door geestelijke moed, weerbaarheid en strijdvaardigheid. Er is een front waar de gelovige in Christus van Gods wegen een totale oorlog moet voeren met de geestelijke wapenrusting. En dat front is gericht tegen alle demonie, tegen alle zonde, ongerechtigheid, overtredingen, tegen alles wat zich tegen Christus verzet en verheft. Tot zover deze inleiding. Het is een wat langdurige inleiding geweest, maar het is belangrijk om ons zodoende te oriënteren. Wij beperken ons, zoals gezegd, vandaag tot de oproep tot de wapens, de mobilisatie. Eigenlijk de mobilisatie, dat is het enige waarover we spreken vanavond, vers 10 en vers 11a. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere, in de sterkte van zijn macht, doet de wapenrusting Gods aan. Verder, mijn broers. Nou, dat woord verder wat hier staat in de tekst betekent tot slot, voor de rest. Dit is het slotwoord van Paulus' brief aan de Efeziërs. Hij zegt, dit wil ik nog aan u kwijt. Nadat hij in de voorgaande tekst over het normale christelijke leven gesproken heeft, over het gemeenteleven, over de verhouding tussen mannen en vrouwen in het huwelijk, nadat hij geschreven heeft over het gezinsleven, over de verhouding tussen werkgever en werknemer, nadat hij gesproken heeft over onze relatie met elkaar en de relatie met deze wereld, zegt hij, dit gedeelte wil ik nu als volgt afsluiten. En dan roept hij de gelovigen in Christus op om onder de wapens te komen. Hij mobiliseert de heilsoldaten van Jezus Christus. Op 28 augustus 1939 begon de algemene mobilisatie van het Nederlandse leger, dat uiteindelijk in 300.000 manschappen resulteerde. In de maanden na de mobilisatie plaatste het Nederlandse leger militairen door het hele land en begon met de voorbereidingen voor een eventuele aanval. Stellingen werden verstevigd, soldaten werden gepositioneerd, getraind, maar Nederland verwachtte geen oorlog. En dat was een catastrofale fout. Het was binnen een jaar, op 10 mei 1940, dat Duitsland Nederland aanviel en de strijd losbarstte. 5 dagen later, op 15 mei, capituleerde Nederland voor de vijand. Mobilisatie. Mobilisatie is het in staat van paraatheid brengen van de krijgsmacht van een land. En dat is precies, gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat Paulus in dit eerste vers doet. Hij wil de heilsoldaten van koning Jezus mobiliseren om opperste staat van paraatheid brengen voor een geestelijke oorlogvoering. Het is geen kwestie of er een oorlog komt. Er woedt op ditzelfde moment een geestelijke oorlog en die oorlog is gericht tegen je huwelijk. Tegen je moraliteit. Is gericht tegen je persoonlijk leven, je leven met de Heere. Je huwelijk, je leven, je seksuele leven, de verhouding tussen ouders en kinderen. De kerk van Jezus Christus. Er is een oorlog gaande rondom al deze gebieden. En daarom dat Paulus dit gedeelte juist afsluit met die oproep om onder de wapens te komen. Hij mobiliseert de kinderen Gods. En traint ze om voorbereid te zijn op de geestelijke strijd. Als iemand het recht heeft, gemeente, om ons daartoe op te roepen, dan de apostel Paulus. Hij heeft als geen ander aan de frontlinies van het koninkrijk van Jezus Christus gevochten. Hij heeft in de loopgraven van het koninkrijk gestaan. Hij weet wat het is om door de Satan te worden aangevallen. Geestelijk is hij verleid tot zonde verleid, tot wanhoop verleid, tot ontmoediging, tot uitzichtloosheid en ontevredenheid, tot twijfel en verwarring. En lichamelijk is hij aangevallen, gegezeld, geslagen, gestompt, gestenigd, voor dood achtergelaten. Paulus weet wat het is om door de Satan te worden aangevallen. Hij weet wat het is om te lijden om Christus wil. Bij de verdediging van zijn apostelschap spreekt hij over slagen, gevangenissen, doodsgevaar, zweepslagen, met de roede gegezeld, gestenigd, schipbreuk geleden, in gevaar door rivieren, rovers, volksgenoten, heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders. In spanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Nogmaals, Paulus heeft in de loopgraven van het koninkrijk als een leeuw gevochten. Aan het einde van zijn leven schrijft hij in het laatste hoofdstuk, in zijn laatste brief aan Timotheus: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Paulus kenschetst het normale christelijke leven als een strijd. Een geestelijke en een goede strijd. Hij zegt: ik heb het geloof behouden. Met andere woorden, hij heeft met succes weerstand geboden aan de listige verleidingen van de vijand. Paulus heeft als apostel van Jezus Christus en als ervaringsdeskundige het recht om ons op te roepen tot de wapens, om ons te mobiliseren. Maar bij deze goede en geestelijke strijd, gemeente, zijn wij niet overgeleverd aan eigen kracht, energie en mogelijkheden. En daarom ten tweede wil ik met u spreken over de gevechtskracht die God tot onze beschikking stelt. Hij zegt in vers 10, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Tegenover de slagkracht van Satan staat niet uw lichaamskracht, niet uw denkkracht, niet uw emotionele kracht en zelfs niet uw geestelijke kracht. Tegenover de slagkracht van de Satan staat de kracht van God. Staat de kracht van Jezus Christus. De Heer van de kerk. Ook van David lezen we dat hij zich sterkt in de Heere zijn God. Hij zegt in Psalm 62. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit 2 maal gehoord. Dat de kracht van God is. Blijkbaar dat je dat 2 keer moet horen. Even verderop zegt de psalmist: welzalig de man van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van moerbeibonen, dan maken zij God tot een bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Dat staat er gebiedende wijs, broeders en zusters. Het is een blijvende opdracht. Sterk uzelf, wees sterk, laat u versterken, onafgebroken, wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Nu leren wij in Efeze 1 vers 19 dat wij door onze positie in Christus deel gekregen hebben aan de overwinningskracht van de Heer Jezus Christus. De apostel spreekt over de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. De alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Met andere woorden, we hebben de opdracht om te leven en te strijden in de kracht waarmee de Heer Jezus Christus op die eerste paasmorgen de zonde en de dood en de duivel en zijn handlangers heeft verslagen en overwonnen. Die opstandingskracht, die overweldigende kracht, staat tot onze beschikking. In Efeze 6 vers 10 lezen wij dus het bevel om uit die overwinningskracht te leven. Daarbij moeten wij gebruik maken van de middelen die de Heere God ons daarvoor heeft aangereikt. Hij zegt: wees sterk in de sterkte van zijn macht. Alleen in de sterkte van Gods macht, Gods kracht, kun je stand houden en overwinnen. Het is in Handelingen 1 vers 8 dat de Heer zegt: u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En het verwondert ons dan ook niet dat Paulus in Efeze 5 vers 18 zegt: wordt vervuld met de Heilige Geest. Wordt vervuld. De Heer heeft bovennatuurlijke kracht voor een bovennatuurlijke strijd. Vaak gebeurt het niet dat wij in eigen kracht een strijder trekken. Een man in zijn huwelijk vecht tegen zijn vrouw en andersom. Ouders die tegen kinderen vechten en kinderen tegen ouders. En gemeenteleden die tegen ouderlingen vechten. Gemeenteleden die tegen elkaar vechten. Er wordt wat afgestreden in eigen kracht en tegen vlees en bloed. De gemeente van Christus heeft een strijd te voeren, maar zij moet haar kracht niet aan zichzelf ontlenen, maar aan de Heere door de persoonlijke omgang met hem. De Bijbel zegt: niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten, en dat geldt alle levensterreinen, broeders en zusters. Niet door macht, niet door geweld, maar door mijn geest. Het gevaar van eigen kracht, in eigen kracht de vijand tegemoet gaan, dat is een soort van geestelijke zelfmoord. In eigen kracht de vijand tegemoet treden, dat loopt uit op een slachtpartij, is onverantwoordelijk spelen met je leven. Gegarandeerd dat je het onderspit delft. Lees het Oude Testament er maar op naar. Er zijn vele voorbeelden te noemen van het optrekken tegen de vijand in eigen kracht, waarbij Israël verslagen werd. De Bijbel zegt: het gebeurde toen Mozes zijn handen niet naar de Heer had uitgestrekt, namelijk om het van hem alleen te verwachten, dat Amalek de overhand had. Wie heeft de overhand in je huwelijk? Wie heeft de overhand in je persoonlijk leven? Wie heeft de overhand in je gezin? Wie heeft de overhand in de kerk? Heeft Amalek de overhand? Komt het dan omdat je handen niet naar de Heer hebt uitgestrekt om het alleen van hem te verwachten? Zijn krachten, zijn energie, zijn leiding en waarheid. En elders lezen we: toen het volk tegen het bevel van de Heer en overmoedig in eigen kracht de Amalekieten en de Kanaanieten te lijf gingen, werden zij verslagen, de Bijbel zegt, en verpletterd. Er bleef niets van ze over. En elders, omdat de Heer niet met hen was, en zij dus in eigen kracht de strijd aanvingen, werden de Israëlieten bij Ai verslagen. En vele andere voorbeelden zijn er te noemen. Talrijke voorbeelden van het hopeloos verslagen worden omdat Israël in eigen kracht de vijand tegemoet ging. En dat zien we vandaag de dag gebeuren in de kerk. Kerken die verslagen worden. Huwelijken die verslagen worden. Relaties die te pletter gaan omdat er in eigen kracht gevochten wordt. naar eigen inzicht en eigen energie. In plaats van in de kracht van de Heere. Door geestvervulde mannen en vrouwen die diep gedronken hebben van de geest van de Heere Jezus Christus. Nogmaals, om stand te kunnen houden en de goede strijd te kunnen strijden, is een innige persoonlijke levende relatie met Christus een eerste vereiste. Alleen in die verbondenheid schenkt de Heere God ons de kracht die wij nodig hebben om stand te kunnen houden tegen het rijk van de duisternis. Het is Gods kracht, Gods macht, Gods sterkte waaruit wij mogen putten. Wat dat betreft kan de opdracht om vervuld te worden met de Heilige Geest niet voldoende benadrukt worden. Het gaat hier niet om de doop met de Geest, want dat ieder die Christus toebehoort is gedoopt met de Geest. De Heilige Geest woont in zijn volheid in elk van Gods kinderen. Het gaat hier om de vervulling met de Heilige Geest. Namelijk dat je niet meer van hem ontvangt, maar dat hij meer van jou ontvangt. Er staat hier bekleed u met de hele wapenrusting van God. Het woord wapenrusting is de vertaling van het Griekse panoplian. Panoplian. En dat betekent letterlijk alle wapens. Elk onderdeel, de hele wapenrusting. Ten eerste gaat het hier, broeders en zusters, om een complete uitrusting. Er mankeert niets aan. Je bent van alles genoegzaam voorzien om die geestelijke strijd te kunnen strijden, om daarin staande te kunnen blijven, om daarin te kunnen overwinnen. Om als een David de Goliaths in je leven te kunnen verslaan. Het is een complete toereikende uitrusting waaraan niets ontbreekt. Alles wat je nodig hebt. Doe Gods vechtster nu aan. Nou, dat is nu typisch de Heere. Als hij iets geeft, ontbreekt er niets aan. Dat is het typisch kenmerk van de Heere. De Heere geeft je nooit maar één dingetje waar je de rest maar bij elkaar moet scharrelen. Als de Heere iets geeft, geeft hij iets wat helemaal compleet is. Laat me u twee voorbeelden, drie voorbeelden geven. Hij heeft ons zijn woord gegeven en dat woord is afdoende. Heel de schrift is van God ingegeven, is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij en wat staat er dan tot alle goed werk volkomen toegerust. Met andere woorden, wij hebben nog niet een ander woord van God nodig. We hebben onze handen vol aan dit geopenbaarde woord van God. Alles wat de Heere God aan u en mij kwijt wil, hebben we ontvangen in de 66 Bijbelboeken. Het is een complete toerusting van God in de Heilige Schrift. Ook hebben wij alle geestelijke zegeningen ontvangen in Christus. In Efeze 1 vers 3 zegt de apostel, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. En dan zegt hij met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Dus we hebben geen andere geestelijke zegeningen meer nodig. Alles wat de Heer aan je kwijt wil, heb je ontvangen. Alle geestelijke zegeningen. Je bent wat dat betreft een geestelijke plutocraat. Een geestelijke rijkaard. Je hebt alles ontvangen wat de Heere God aan je kwijt wil. Wat geweldig om dat te mogen weten. Het is een compleet pakket. Alle geestelijke zegeningen heb je ontvangen. En ook heeft hij ons de Heer Jezus Christus gegeven, van wie de Bijbel zegt, in hem, Christus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk en u bent volmaakt of u hebt de volheid ontvangen in hem. Buiten Christus heb je niemand meer nodig, geen andere zaligmaker, geen andere herder, geen andere verlosser. Christus is genoeg. En nu leren we hier in onze tekst dat hij een uitrusting voor ons heeft, een wapenrusting voor ons heeft, panopriaan, die compleet genoeg is. Alle onderdelen die nodig zijn voor de geestelijke strijd, daarin heeft de Heer voorzien. We hebben geen ander woord nodig, en geen andere geestelijke zegeningen, geen andere heiland en geen andere wapenrusting. We kunnen de geestelijke strijd alleen vechten, kunnen we alleen staande blijven wanneer wij alles aantrekken, alles tot ons nemen wat de Heere ons geschonken heeft. Nou, hoe komt het dan toch dat zoveel christenen geestelijk onderuit gaan en capituleren voor verleidingen en zonden? We zien dat overal om ons heen gebeuren. Kinderen gods die jaren met je meewandelen en dan één keer Is dat een geestelijke valpartij? Hoe kan dat nou? Hoe verklaar je dat? Hoe komt het dat er zoveel zwakheid is? In plaats van kracht waarover gesproken wordt. Die overweldigende kracht. Spelden we elkaar dan maar wat verhaaltjes op de mouw? Houden we elkaar zoet met dingen die in de praktijk niet werken? Hoe zit dat eigenlijk? Hoe komt het dat er zoveel ontmoedigde gelovigen zijn, uit het veld geslagen gelovigen, geestelijk apathisch, bijna nergens meer toe te bewegen? Hoe komt dat toch? Nou, zegt u misschien, dat is nogal wie dus. Dat komt door de blijvende zondigheid van de mens. Immers ook nadat de mens onder de prediking van het evangelie van Gods genade en onder het overtuigende werk van de geest tot geloof gekomen is, ligt de zonde nog steeds als een belager aan de deur. En dat is waar, gemeente. Wij belijden de blijvende zondigheid van de gerechtvaardigde zondaar. Met andere woorden, er zal in dit leven nooit een moment komen waarop je zou kunnen zeggen, ik zondig niet meer. De Bijbel zegt, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Hoe inniger de gemeenschap en omgang met de Heere, hoe groter het zondebesef. Hoe dichter een mens bij de Heere God komt, hoe meer zijn heilig licht ons leven bestraalt en de kleinste ongerechtigheid blootlegt en de mens met Paulus uitroept, ik ellendig mens, ik zwak mens. En dat is waar. Maar met dat we dat gezegd hebben en erkennen, moet ook gezegd worden dat we niet bij de zonde mogen blijven. Paulus vraagt in Romeinen 6, mogen wij dan bij de zonde blijven? Mag je dan maar in de zonde blijven? Mij door mogen modderen, opdat de genade toenemen? Dan zegt Paulus, volstrekt niet. In de schrift klinkt ook de oproep tot levensheiliging, tot geloofsgehoorzaamheid aan het woord Gods. Er moet geestelijke groei zijn in het leven van een kind van God. Is dat er niet, dan moet je jezelf de vraag stellen of alles wel in orde is. Want datgene wat gezond is, groeit. Zou het misschien kunnen zijn dat je het bevel van de Heere om heel de gevechtsuitrusting van God aan te doen nog niet ter harte hebt genomen? Kijk, de apostel zegt, bekleed u met de hele wapenrusting. En dan noemt hij 7 onderdelen. De gordel van de waarheid, borstharnas van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede, het schild van het geloof, de helm van de zaligheid, het zwaard van de geest en het non-stop gebed. We kunnen daar vanavond niet over spreken allemaal, maar ik noem het eventjes. Want daar hebben we het over. Om in de kracht van de Heere te kunnen standhouden, zul je elk van deze onderdelen moeten aandoen. Paulus zegt, doe aan. Trek aan. Stel het niet uit. Leef je dagelijks leven gekleed in die wapenrusting. Want eerdaags is het zover en dan komt er een brandende pijl op je huwelijk. Een brandende, je verwacht het niet, vaak is het onverwacht. Of op je persoonlijk leven. Op een onbewaakt moment. Daarom moeten we continu, onafgebroken, dag in dag uit, gekleed gaan in deze wapenrusting. Alleen dan ben je geestelijk weerbaar, strijdbaar en kun je stand houden. Nou, tot zover de oproep om onder de wapens te komen, de mobilisatie van de christenstrijders. Eigenlijk zou ik nou moeten beginnen met de briefing. Ik heb van mijn zoon gehoord. Die zit bij de commando's. En mijn zoon vertelt, bij de briefing wordt verteld, wat is de vijand, wat is het doel, hoe gaan we het bereiken. Dat is eigenlijk het volgende onderwerp, want in het volgende vers wordt gesproken over onze vijand. Geen vlees en bloed, maar de overheden, machten, de wereldbeheersers tegen deze duisternis, de boze geest in de hemelse gewesten. Dat is een aparte preek, broeders en zusters. En daarna volgt de wapenrusting, de feitelijke wapenrusting, ook dat is weer een aparte preek. En dan daarna heb je de levenslijn. Want die manschappen die daar op het veld zijn, die moeten voortdurend bevoorraad worden. Dat is punt 7, continu gebed. Wij hebben vanavond alleen maar gesproken over de mobilisatie. Om je bewust te worden, dat is het doel. Om je bewust te maken van de geestelijke strijd waarin we ons bevinden. Om niet te strijden in eigen kracht, maar in de kracht van de Heere door zijn Heilige Geest die in ons woont. Het is 2000 jaar geleden dat de Heere Jezus Christus de Satan op zijn eigen grondgebied, deze wereld, tegemoet getreden is. En door zijn lijden en sterven aan het kruis op Golgotha en door zijn opstanding uit de doden heeft hij de vijand verslagen en overwonnen. Jezus Christus is triomfator. De Satan is een overwonnen en een veroordeelde vijand. Alleen heeft de executie nog niet plaatsgevonden. Over de voltrekking daarvan lees je in Openbaring 20. En de duivel werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest, de antichrist, en de valse profeet zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. Dat is de toekomstige executie van de vijand van God en van Gods kinderen. Tot de tijd dat de Heer ons thuis haalt. Hij tot ons komt of wij tot hem gaan. Hebben wij te maken met deze geestelijke strijd. En daarom voorwaarts, christen, strijders. Volg uw Heer en God. Draag het kruis van Jezus. Vrees geen hoon of spot. Laat de moed niet zinken. Jezus gaat u voor. Over bergen door woestijnen, volg uw meester spoor. Als een machtig leger sluiten we ons aan één. Onverdeeld in streven dienen wij slechts één. In zijn kracht en glorie gaan wij moedig voort. Tot hij ons welkom zal heten bij de paarlenpoort. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen. Laten wij met elkaar gaan zingen uit Johan de Heer, 979. Wat is de boodschap van Jezus toch goed? Hij ziet mij staan en kent mijn naam. Hij zegt mij wel hoe ik nu verder moet. Hij gaat mij lichtend voort. Lied 979. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij komen tot u en we zeggen u dank dat u, Heer Jezus Christus, de overwinning hebt behaald. Dat u leeft, dat u op de eerste paasmorgen 2000 jaar geleden Satan hebt overwonnen. De zonde macht hebt verbroken en de zonde schuld hebt betaald. En de dood het nakijken hebt gegeven. We zeggen u dank, Heer, voor die complete, voor die genoegzame overwinning van u. Dank u wel dat die kracht waarmee u hebt overwonnen, de kracht mag zijn waaruit wij leven. Kracht van uw Heilige Geest, die in ons woont, zo zeker als Christus toen wij nog zondaren waren voor ons gestorven is. We zijn ons vanavond bij vernieuwing bewust geworden van de geestelijke strijd, Heer, die woedt. En wij zeggen u ook dank dat er overwinning is voor allen die niet in eigen kracht, maar in de kracht van uw geest, die strijd aangaan. Die zullen stand houden en weerstand kunnen bieden. Heere, wij bidden u voor de huwelijken, voor de gezinnen, voor de kerk. Wij bidden u voor ons persoonlijk leven. Dat we ons als heilsoldaten van Christus niet uit het veld laten slaan. Niet zullen capituleren voor het rijk der duisternis met zijn slinkse methode. Maar dat we staande zullen blijven in het geloof der schriften. En daaraan onverschrokken zullen vasthouden. Hoe groot de storm ook wordt. Hoe heftig de pijlen ook op ons worden afgeschoten. Dat ze zullen doven, Heer, in het schild van het geloof. Dat u God bent. Dat u op de troon zit. En dat u volmaakt alle dingen onder controle hebt. En soeverein werkt in alle dingen naar de raad van uw wil. Heere, wij willen u bidden voor uw verbondsvolk Israël. We willen u bidden om de vrede van Jeruzalem. Dat is een opdracht in uw woord, Heere. We bidden om vrede. Maar bovenal bidden we u dat het evangelie van de vrede met kracht zal uitgaan. Vanuit al die kleine messiaanse gemeenten die er op dit moment van noord tot zuid in Israël zijn. We bidden u, Heere, om een krachtig getuigenis van het lichaam van Christus, het lichaam van de Messias in Israël. Zegent u daartoe ook de Bible Society, het Bijbelgenootschap van Victor Kalischer. En ook zijn broer Menno Kalischer, die als voorganger de gemeente mag dienen. Ja, wij bidden u, Heere, ook voor het Bijbelcollege wat er is in Netanya. Wij bidden u dat u deze bedieningen wil zegenen. Dat ze dicht bij uw woord zullen blijven. Dat ze trouw zullen blijven aan uw openbaring in de schrift. Dat bidden we ook voor onszelf, voor de kerk in Nederland, Heere. U weet hoe het met de kerk gesteld is. U weet wat er geestelijk aan de hand is, Heere. En dat velen uw woord hebben losgelaten. De historische betrouwbaarheid van uw woord van Genesis tot Openbaring, dat grote delen in twijfel worden getrokken. Heere, dat grijpt ons aan. Dat grijpt ons aan en dat verdriet ons, maar hoeveel te meer moet het u verdriet doen. We belijden dat ook als een zonde in de kerk. We belijden u, of wij vragen u, Heere, dat we met ons persoonlijk leven geworteld zullen zijn in de schriften. En daaraan zullen vasthouden. U heeft ons niet gevraagd of we alles kunnen narekenen, of we alles snappen en begrijpen. U vraagt slechts geloof. Geloof mij op mijn woord. En dat willen we doen, Heere. We willen u op uw woord nemen. En we zeggen u dank dat u een nakomer bent van uw woord. Dat u trouw bent aan uw woord. Zo willen wij u ook bidden voor ons koningshuis. Zegen hen, Heere. Zo het kon zijn, wilt u geven dat er mensen op hun weg komen. Die hen van u vertellen. Die hen werkelijk de Christus verkondigen zoals u in de schrift tot ons komt. Opdat zij behouden mogen worden. Onze koning en onze koningin en hun kinderen. We bidden ook voor onze regering. Demissionair. Maar wij bidden u dat de verantwoordelijke heren wijsheid zullen ontvangen. En wilt u heel bijzonder uw kinderen, die mogelijk een rol spelen, op de voor- of achtergrond geven dat ze een helder getuigenis laten horen. Dat ze geen water in de wijn zullen doen, maar dat ze onverschrokken vasthouden aan uw woord. Heere, we vragen u dat alles uit genade. Zegen ons zo alle heren in de verwerking van het woord dat we gehoord hebben, opdat u aan uw eer zult komen in ons aller leven. Wij bidden u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan nog met elkaar zingen van opwekking 331. Breng dank aan de eeuwige, breng dank aan de heilige. Maar onder het voorspel houden wij eerst de inzameling van de gaven. Heer Jezus heeft gezegd, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Vereer de Heer dan nu met uw rijkdom. Na de zegen zingen wij nog met elkaar: heerlijk is uw naam, hoog verheven, vol van kracht. Heerlijk is uw naam. Ontvangt u nu eerst de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen totdat de Heere Jezus komt. Amen.